Broeders en zusters, de eindtijd is fascinerend. De Bijbel zegt dat er in de laatste dagen, voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, er enorme ontwikkelingen zullen zijn. Nou, dat is iets wat veel christenen ook in deze tijd bezighoudt. Denk aan de barensweeën, denk aan de tekenen van de tijden. Maar er is ook een vers in het boek Openbaring dat iets, ja, een diepgaand proces van de eindtijd onthult. Daar staat, de reinen zullen reiner worden en de vuilen zullen vuiler worden. De onheiligen zullen onheiliger worden en de heiligen zullen heiliger worden. Met andere woorden, er komt kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus een schifting tot stand. De verschillen worden groter. Het grijze gebied drijft uiteen in een wit gebied en in een zwart gebied. En dat is iets aangrijpends. En tegelijkertijd iets fascinerends. Want het zal enerzijds ervoor zorgen dat een grote groep mensen die misschien uiterlijk nog bij het christendom, bij misschien een christelijke gemeente behoorden, zullen afhaken. En dat degenen die overblijven, die de Heer Jezus in de eindtijd willen blijven volgen, reiner, heiliger en meer op God gericht zullen gaan leven. Een belangrijk vers dat dat zegt is Maleachi 3 vers 18, waar de profeet zegt, dat gaat daar over het volk Israël, dan, en dat gaat over die tijd, zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Ik hoorde eens een voorbeeld van een Indiaan. Een Indiaan uit Latijns-Amerika die elke morgen vroeg opstond en zich richting een rivier begaf. En wat deed hij daar op die rivier? Elke morgen pakte hij daar bij die rivier zijn kano en peddelde hij stroomopwaarts de rivier op. En dat duurde dan, nou laat ik zeggen, een uur totdat hij boven was. En wat deed hij dan als hij zover stroomopwaarts gepeddeld had? Dan begon hij daar te vissen. Want daar had je de meeste vissen, die zwommen daar kort voor zo'n waterval. En daar had hij het meeste succes met het vissen. En elke morgen rond een uur of vijf vertrok hij, kwam hij bij de rivier, leefde hij die moeite om naar boven te peddelen. En dan viste hij zeg maar van zes tot een uur of twaalf. En dan in de middag, als de zon echt ging prikken in zijn ogen, dan had hij een gewoonte. Namelijk, hij pakte zijn peddel, die boorde hij in de rivierbodem. En hij pakte het touw van zijn boot, van zijn kano, en die bond hij vast aan die peddel. En wat deed hij dan? Je raadt het misschien al. Als zijn boot dan vastgemaakt was, dan ging hij achterover in zijn boot liggen. Heerlijk. En hij deed zijn zonnehoed op. En op de deining van de golven deed hij zo tussen de middag even een heerlijk middagdutje. Lang gewerkt, zich hard ingespannen. En hij viel even heerlijk weg. En op een dag deed hij dat opnieuw. Hij boorde zijn peddel in de bodem van de rivier, wierp het touw van zijn boot eromheen. En al binnen een paar minuten was hij heerlijk verdwenen in een zoete slaap. Je ziet het misschien helemaal voor je. Maar wat gebeurde er? De stroming was die dag wat sterker dan anders. En zijn boot dreef eigenlijk naar beneden. En de peddel ging steeds meer zo staan en het touw waarmee hij zijn boot aan de peddel had vastgemaakt, het touw dat schoof al meer omhoog. En het zou nog maar even duren of het touw zou losschieten en zijn boot zou met de stroming meegaan naar beneden tot bij de volgende waterval. En mensen die aan de zijkant van de rivier stonden, die hadden het in de gaten. Die zagen dat er een man in die boot lag en dat het touw omhoog schoot om binnenkort los te schieten. En ze begonnen te roepen, word wakker! Maar er was geen reactie. En op een gegeven moment besloot een aantal mannen stenen van de rivierkant te pakken en dat richting zijn boot te gooien. In de hoop dat hij wakker zou worden en dat hij zichzelf in veiligheid zou brengen. Nou, hoe hard ze ook gooiden, hij was in een diepe middagroes verwikkeld. En het zou maar een paar seconden duren of zijn touw zou losschieten en hij zou met zijn boot richting de waterval schieten met een ernstige, misschien zelfs wel dodelijke afloop. Deze indiaan zou je kunnen vergelijken met het gevaar dat een christen in de eindtijd loopt. Ik moet misschien collectief spreken dat de gemeente in de eindtijd loopt. Dat we in slaap gewiegd worden. Dat het comfort van het leven, misschien ons materialisme, onze geestelijke oppervlakkigheid, ons in slaap wiegt. En dat we niet doorhebben dat de antichrist, die spoedig gaat komen en wiens principes al in werking zijn, Paulus zegt in 2 Thessalonicense 2 dat de antichrist zal komen, maar dat voor hem uit de afval komt en het principe van de wetteloosheid. 2 Thessalonicense 2, vers 3 tot en met 7 vind je dat. Met andere woorden, voor de komst van de antichrist, voordat de grote verdrukking op aarde zal losbarsten en de toorn van het lam zal komen, zal de gemeente, voor dat moment, zal de gemeente kort voor de komst van de Heer Jezus, kort voordat ze met de Heer Jezus verenigd wordt, bedreigd worden door de principes van de wetteloosheid. En die wetteloosheid kan een soort beneveling en bedwelming zijn in ons denken, waardoor we in slaap vallen. Denk aan de wijze en de dwaze maagden. Ook de gemeente die de Heer Jezus toebehoort, loopt dat gevaar. Bedwelming in de eindtijd. Zoals die indiaan in slaap viel. Ik wil met u naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament. De brief van de apostel aan de Hebreeën. En daar zie je dat de apostel instructies geeft aan de gemeente in de eindtijd. En eigenlijk zou ik als thema voor deze preek willen hebben, waarden van de christelijke gemeente in de eindtijd. En we gaan een aantal kenmerken die de apostel hier bespreekt, gaan we met elkaar langslopen, die voor de gemeente in de eindtijd van enorm belang zijn. Ik begin te lezen in Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Leest u met mij mee. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ik lees verder in vers 32. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u in het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een korte tijd, nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover het gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 10. En waar ik wil beginnen is in vers 25, waar de apostel aan het einde van het vers zegt, u ziet de grote dag naderen. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier spreekt over de dag van het oordeel. De oordelen van God die over de aarde zullen komen. Die dag zien we als het ware als een donkere wolk op deze wereld afkomen. En christenen, hij zegt dat, hè, u ziet de dag naderen. Christenen die wakker zijn, die zien die dag komen. En wij, broeders en zusters, daarom wil ik hier graag over spreken, zien die dag ook komen. Ook deze tijd, deze coronatijd, is een aanduiding van dat de grote dag zal naderen. De grote dag waarop God zijn oordelen over deze wereld zal laten gaan en door de oordelen heen zijn plan zal volvoeren. Zijn natie Israël, het volk Israël, zal herstellen en het koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal inluiden. Maar er komt een grote dag, zegt de schrijver. En de vraag is, wat is nu van belang voor de gemeente in het licht van die grote dag? Wat als je die grote dag ziet naderen? En mijn vraag aan u, aan jou is, zie jij die grote dag naderen? Hoor jij de voetstappen van de Heer Jezus al klinken? Wat dan te doen? Wat is dan voor de gemeente van belang? Nou, de apostel geeft hier een heel aantal aansporingen. Hij zegt in vers 21, vers 22, vers 23, vers 24, vers 25, telkens laten wij, laten wij, laten wij. En dat is van belang. Er is een aansporing, er zijn aansporingen die voor de gemeente in de eindtijd van belang zijn. Nou wil ik een aantal waarden uithalen, een aantal aansporingen voor de gemeente. Wat als eerste opvalt, voordat ik naar die aansporingen ga, is deze staan allemaal in de wij-vorm. Er staat niet laat ik, of laat mij, of laat u, maar er staat laten wij. Wij. Met andere woorden, Gods verlangen is dat zijn volk in de eindtijd, de gemeente, een wij-gemeente is. Gemeenteleden die elkaar kennen, die samen het huisgezin van God vormen en samen worden voorbereid op de komst van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het solo-christendom gaat het niet overleven. Christen alleen, zonder bescherming van de kudde, die christen is ten dode opgeschreven, naar de mens gesproken. Die zal in slaap vallen, die zal een prooi voor de boze worden, juist omdat hij in die laatste dagen zijn laatste stuiptrekkingen voltooit. Nou, welke aansporingen geeft de apostel hier voor de gemeente in de eindtijd? En ik hoop dat u wakker bent, en dat u het belang ziet van deze aansporingen, toen en zeker ook nu, en dat u bereid bent om dat voor uzelf, maar ook in het geheel van de gemeente toe te passen. Het eerste is, ik heb dat zo gezegd, de eindtijdgemeente zal gekenmerkt moeten worden door een intieme liefde voor Jezus. Een intieme liefde voor Jezus. En ik maak dat op uit de versen 19 tot 22a, waar de apostel schrijft, ik vat het samen, dat de christenen vrijmoedigheid hebben, het recht hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En hij noemt dat een nieuwe en een levende weg die Jezus voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, dat gescheurd is. En hij zegt, we hebben een grote priester over het huis van God, vers 21. En dan komt de aansporing, vers 22. Laten wij tot hem naderen. Wat is het geheim van de christenen in de eindtijd? Ze zullen gekenmerkt moeten worden door een vurige liefde voor de Heer Jezus. En die liefde zal hen uitdrijven naar het heilige der heiligen. De apostel gebruikt hier de tabernakel als een beeld, of de tempel als een beeld, om in te gaan in het centrum waar God woont, in het heiligdom. Nou, wij weten dat dat voor de Israëlieten onder het oude verbond niet toegestaan was. Eén keer per jaar op Yom Kippur mocht de hoge priester daar naar binnen gaan. Maar wat is het wonder van het nieuwe verbond? Toen Jezus zei, het is volbracht, scheurde het voorhangsel en zei God als het ware, hartelijk welkom. Er is een weg gebaand tot het hart van God, tot het heilige der heiligen, de woonplaats van God. Want ik heb het bloed gezien. Het bloed dat op Golgotha is gestort. Het bloed van mijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En vanaf nu mogen mensen die een beroep doen op het bloed, naderen tot de woning van God. Tot het vaderhart van God. Tot het heilige der heiligen. En de apostel zegt, laten wij dan tot hem naderen. De eindtijdgemeente heeft het nodig gekenmerkt te worden door een diepe liefde voor de Heer Jezus. Die zal schitteren in een persoonlijke, intieme omgang met de Vader. We zijn in de eindtijd juist geroepen om met God te wandelen. Religie, dat betekent vormendienst. Uiterlijke handelingen. Mensen wiens godsdienst uit slechts religie bestaat, die zullen afhaken. Die zullen bedwelmd worden. Die zullen als die indiaan in slaap vallen. Die zullen niet de kracht hebben om tegen de stroom in te roeien. Wie dan wel? Welke christenen gaan overleven? Nou, ik wil zeggen alle christenen overleven. Wie werkelijk opnieuw geboren is, uit Adam is gesneden en ingeënt in Christus, die is voor eeuwig in het hart van God verborgen. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar wij weten dat wij de buitenkant zien. En dat er velen zijn die zich onder de kudde van God bevinden, van wie het hart niet werkelijk, werkelijk opnieuw geboren is. Die zich nooit werkelijk hebben bekeerd, van hun zonde hebben afgekeerd en zich restloos aan de Heer Jezus hebben overgegeven. Wie gaan er overleven? Zij die hun hart hebben laten besnijden en die een liefde voor de Heer Jezus hebben. Liefde is sterker dan de dood, zegt het Hooglied. Waarheid. Ik vind het heel mooi. Zal die eindtijdgemeente bestaan? Ze bestaat uit christenen die lief hebben. Christenen die God lief hebben boven alles. En die gebruik maken van de zegeningen van het nieuwe verbond. Nu het voorhangsel is gescheurd. En we verstaan wat het is om een leven in aanbidding te leiden. Dicht bij het vaderhart van God. Laten wij tot hem naderen. De weg is vrij. Ik denk, broeders en zusters, dat dit belangrijk is. Wat is de beste manier om je voor te bereiden op die grote dag die komen gaat? Wat is de zekerste garantie om te horen bij de overwinnaars in de laatste dagen? De gemeente die waardig bevonden wordt op de dag van zijn komst. Dat is dat je werkt aan je liefdesrelatie met de Heer Jezus Christus. Kijk naar een aards voorbeeld. Stel je bent getrouwd. Wanneer ben je het minst vatbaar voor overspel, voor ontrouw aan je man of vrouw? Je bent het minst vatbaar. Je bent het meest veilig. Als je één bent met je man of vrouw op geestelijk, emotioneel, lichamelijk niveau. Als je je vrouw of je man recht in de ogen kan kijken. En jullie een vurige liefde voor elkaar hebben, dan heeft die derde de minste kans. Wanneer heeft de duivel de minste kans? Als je vurig je liefde voor de Heer Jezus betuigt. Paulus zegt in 2 Timotheus 4, allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Laten wij tot hem naderen. Waarom zou je tot God naderen? Waarom zou je van die weg van bloed gebruik maken? Nou, ik zeg je, het is een genadige weg. Die weg verkondigt je van A tot Z. Jezus heeft volbracht. De prijs is betaald. Je kan, zegt vers 22, naderen met een waarachtig hart. In de wetenschap dat al je zonden vergeven zijn. Dat God niets meer op je tegen heeft. Dat het goed is tussen jou en God. Dat je een waarachtig mens bent omdat je gelooft in de vergeving der zonden. In volle zekerheid van het geloof, vers 22. Je kan tot de troon van de genade naderen. Ook nu, als je op je stoel zit en naar deze boodschap luistert. Als je gereinigd bent door het bloed van Jezus, dan zeg ik je, het staat je vrij om te naderen tot het Heilige der Heiligen. Tot de Heilige God die je in het offer heeft voorzien. En hij zegt eigenlijk, kom dichterbij. Zoals dat lied zegt, ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Deze liefde is de beste bescherming tegen de bedwelmingen van de boze in de eindtijd. Laat de gemeente gekenmerkt worden door een vurige liefde. Het tweede kenmerk is dat de gemeente gericht is op het hart. En daarmee bedoel ik niet gericht is op handelingen, op de buitenkant, maar gericht is op de binnenkant, op het hart. Want wat staat er? Vers 22. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ook dit is eigenlijk offertaal. Waar de apostel schrijft, hij schrijft ook aan je zou kunnen zeggen, aan Messiaanse christenen, mensen met een Joodse achtergrond die tot geloof in de Messias gekomen zijn. En zij begrijpen deze offertaal. Daar zijn ze heel erg vertrouwd mee. Hij zegt, ons hart is gereinigd, ons van een slecht geweten en ons lichaam is gewassen. Wat heel mooi is, is dat de oud-testamentische offerdienst altijd ging voor uiterlijke reiniging. Daarom waren ook al die rituele offers die eigenlijk de zonden bedekten. Het geheim van het nieuwe verbond naar de dood en opstanding van de Heer Jezus is dat onze binnenkant wordt gereinigd. Dat is het kenmerk van de inwoning van de Heilige Geest. God werkt van binnen naar buiten. God verandert ons hart, opdat ons leven zal veranderen. God grijpt in, hij neemt ons stenen hart weg en geeft een vlees hart, zodat we gaan wandelen als kinderen van het licht. Het begint van binnen. Ik denk dat de gemeente van de eindtijd dat meer dan ooit nodig zal hebben. En nodig heeft, want ik geloof dat wij die gemeente zijn. Dat we niet allereerst kijken naar gedrag, naar de buitenkant, maar dat we leren, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zij zullen werkelijk met God leven. Colossense 2 zegt dat het nodig is dat ons hart wordt besneden. En dat is belangrijk in de gemeente. Dat we geestelijke groei vanuit het hart stimuleren. Als we puur kijken naar buitenkant, naar regels, bijvoorbeeld je behoort in de samenkomst te zijn, bijvoorbeeld je behoort je gaven te geven, bijvoorbeeld je behoort dit, je hoort dat te doen, dan sturen we op de buitenkant, we sturen op gedrag. Maar gedrag kan heel ver gaan. Laten we bijvoorbeeld een poes nemen. Stel dat je je poes iets wil leren, dan kun je heel ver komen. Ik hoorde ooit een verhaal dat iemand hun poes zo getraind had, dat hij met zijn beide pootjes een kaars kon vasthouden. En zodat de eigenaar van de poes een lucifer kon aansteken en die kaars kon aansteken. Zodat die poes daar met een brandende kaars tussen zijn pootjes stond. Dat was een stunt tot aan het. Nou, zo kun je mensen heel wat christelijke vormen leren. Je kunt ze leren om hun liedjes mee te zingen. Je kunt ze leren om naar de samenkomst te komen. Je kunt ze leren om zich fatsoenlijk te gedragen. Je kunt ze afleren om te vloeken. En nog veel meer christelijke deugden. Die allemaal wel van waarde zijn. Maar, wat gebeurde er? Op een dag had deze man, deze eigenaar van de poes, een huis vol met visite. En hij dacht, dit is het moment. En hij riep zijn poes, pakte lucifers en een kaars. Gaf die kaars. De poes pakte keurig die kaars tussen zijn voeten. Hij pakte lucifer, stak hem aan. Maar wat gebeurde er? Eén van zijn broers, die dacht, ik zal mijn broer die met zijn poes wil showen, in zijn lesje leren. Hij had een muis meegenomen. En hij pakte die muis uit zijn broekzak en gooide die zo richting die poes. En met dat die poes die muis zag, was hij de kaars, de lucifers en zijn eigenaar vergeten en rende die als een gek achter die muis aan. Ja, zullen wij zeggen, dat is logisch. Waarom? Die muis triggert zijn natuur. Dat met die hele show met die kaarsen en die lucifers, dat was aangeleerd gedrag. Maar toen die muis op het toneel kwam, toen kwam openbaar wat hij ten diepste wil. Dat is niet een kaars, maar een muis. Zo is het ook met christenen in de eindtijd. Als er alles te verkrijgen is in deze wereld, als de muis van de Satan, alles wat lekker en leuk is, voor onze voeten komt, dan komt openbaar. Waar gaat ons hart naar uit? Welke natuur hebben wij? Ik vind het zo mooi dat de apostel zegt, ons hart is gereinigd. Waar wij als gemeenteleiders, maar als heel de gemeente op aan zullen moeten sturen, is op hartsverandering. Dus dan vragen we niet allereerst naar gedrag, maar vragen we, waarom deed je de dingen? Waarom denk je zo? Wat motiveert je? Kenmerk van de eindtijdgemeente is dat de harten zijn gereinigd. En dat we elkaar werkelijk lief hebben. Ik nam ooit een ongelovige mee naar een samenkomst. En het was eigenlijk een beetje een dodige samenkomst, als ik eerlijk ben. En ze was daar geweest en aan het eind zei ze, ja, het is wel mooi, we zingen liederen, maar houden deze mensen ook echt van elkaar? Vinden ze het fijn om hier te zijn? En dat was een eerlijke vraag. Met andere woorden, is het vanuit hun hart dat ze hier zijn? In de eindtijd zal dat belangrijk zijn. Dat zal stand houden. tot de grote dag. Ik ga naar een derde kenmerk. De eindtijdgemeente is gefundeerd in het woord van God. Kijkt u met me mee in vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. De apostel wijst hier de christenen in het licht van de grote dag erop dat ze aan de belijdenis van de hoop moeten vasthouden, want hij die het beloofd heeft in zijn woord, is getrouw. De eindtijdgemeente zal het nodig hebben om te staan in het woord van God, te wortelen in het woord. Vast te houden aan het profetische woord dat zeker en vast is. Waarom? Nou, er zal van alles te krijgen zijn. En de druk van Satan, denk ook aan de verdrukking en het lijden, zal toenemen. En wat zal ons dan houvast geven als wij werkelijk gefundeerd zijn in de onfeilbare beloften van God? Dat ze brood voor onze ziel zijn en dat we daaraan vasthouden. U hebt gezegd, Heren, ik zie dit, maar u hebt gezegd, hij die het beloofd heeft, is getrouw. U hebt gezegd, hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. U hebt gezegd, ik ben met u, tot aan de voltooiing van de wereld. Heren, we houden u aan dat woord. We zullen aanstekelijk, radicaal op het woord van God gericht moeten zijn. Van de gemeente van Philadelphia, Openbaring 3 vers 10, staat, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. En dat geeft ons hoop. En dat is een uitdaging voor de gemeente om het woord van God onvervalst te laten staan. Ook als dat instrijkt tegen de haren van de cultuur en de heersende opinie in. En dat gaat steeds meer gebeuren. Denk aan thema's als huwelijk, aan seksualiteit. Denk aan de betrouwbaarheid van de schrift. Dat zijn thema's die steeds meer ook in het religieuze christendom onder druk komen te staan. De overwinnaars zullen vasthouden aan het woord. Ze zullen vasthouden aan de waarheid van het woord. Ze willen geen emotiechristenen zijn die leven op hun gevoel. Die van kik tot kik gaan in plaats van kracht tot kracht. Ik denk dat emotionalisme een gevaar is in de eindtijd. Dat we eigenlijk naar de samenkomst komen om een kick te ervaren. Of dat we onze Bijbel lezen om emotioneel opgeladen te worden. Nou, ik geloof dat God nooit onze emoties voorbij gaat. Hij heeft ons geschapen met emoties. Maar toch, de kern van ons geloof bestaat niet in emoties, maar in geloof. Hebreeën 11 vers 1, dat we het niet zien en toch vast geloven en daarmee een fundament hebben onder onze voeten. Aan de andere kant, je hebt emotionalisme, je hebt ook rationalisme. Ook dat is denk ik in deze eindtijd een groot gevaar. Dat we met onze ratio naar het woord van God gaan. En dat we eigenlijk zeggen, alles wat ik begrijp, dat is waar. Nou, dan zetten we het woord van God onder kritiek. Onder de kritiek van ons beperkte verstand. Maar de arrogante mens, ik zeg het maar eerlijk, meent het woord van God, het eeuwige woord van God, dat duizenden jaren oud is en uit het hart van God voortkomt en tot een eeuwigheid zal bestaan. De mens die hoogstens 100 jaar leeft, hij waagt het om het woord van God onder kritiek te stellen, het voor verouderd te verklaren. De gemeente zegt nee, wij bouwen niet op onze ratio, zoals we ook niet bouwen op onze emotie, maar we bouwen op het onfeilbare woord van God. En we leven, zo zegt ook vers 38, uit geloof. Uw woord is de waarheid. Dat was het derde kenmerk. Ik ga naar het vierde. De eindtijdgemeente leeft als een familie. Want wat zegt vers 24? Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Ik vind het zo mooi dat hier staat, laten wij op elkaar letten. Hier staat eigenlijk, laten we verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Nou, dat kan alleen als we elkaar kennen. Als we leven als een familie. De eindtijdgemeente zal niet een gemeente zijn die trots is op een lijst met namen die ingeschreven staan. Maar het zal een gemeente zijn die bouwt aan onderlinge relaties. Mensen die op elkaar toezien, elkaar kennen, elkaar dienen, elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen, elkaar aansporen, elkaar waarschuwen, elkaar toerusten. Dat zal naar de mate dat die grote dag nadert steeds belangrijker worden. Hechte relaties. Laten wij op elkaar letten. Heb even in de gaten, dit is natuurlijk een heel praktisch advies, dat dit niet een soort van vriendelijke aanbeveling is. Broeders en zusters, dit is een apostolisch bevel. Dat we op elkaar toezien. Elkaar bij de les houden. Nou, dat vraagt iets voor onze gemeentestructuur. Het is prachtig als je een grote gemeente hebt van 500 man. Maar de vraag is wel, hoe functioneren we dan als een familie? Of als een gezin? Dat we niet alleen broeder of zuster zeggen, maar dat we elkaar als broeder en zuster ook kennen, dienen, liefhebben, aansporen. Ik denk dat in deze tijd ook veel christenen worstelen met eenzaamheid. Je zult misschien weduwe of weduwnaar zijn, of vrijgezel, alleenstaand, alleengaand. Of misschien kinderloos zijn als echtpaar. Het kan zomaar zijn dat je in de gemeente een beetje buiten de boot valt. Dan is dit misschien een aansporing voor de gemeente. Laten wij op elkaar letten. Zoals een kudde, buffels, let op de jonge dieren, de eenzame of de oudere dieren. Dat ze de kring sluiten en dat ze elkaar meenemen. Want de Satan gaat rond als een brullende leeuw. En hij zoekt achteroprakende dieren. Hij zoekt achteroprakende christenen te grijpen en te verscheuren. De apostel zegt, als je die grote dag ziet naderen, let op elkaar. En hij zegt vervolgens, laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Hij stimuleert tot een praktisch christelijk leven. Elkaar aansporen, staat letterlijk aanprikkelen. Elkaar prikkelen tot liefde en goede werken. Daag elkaar uit om niet alleen christen te heten, maar om daadwerkelijk christen te zijn. Met hoofd, hart en handen. Goede werken en liefde. Ik denk, broeders en zusters, dat dat een uitdaging, een kans ook is voor de eindtijdgemeente. Dat we in deze kille tijd, waar de liefde verkeelt, dat de christenen uitstappen en liefde betonen. In deze tijd, als veel mensen eenzaam zijn. In deze tijd, waarin veel mensen worstelen. Mensen kampen met soms met neerslachtigheid, depressiviteit. Mensen kampen met armoede of dat ze weinig hebben. Dat we dan als christenen onze kans zien om elkaar te helpen. Geduld te tonen. Goede werken. Ik denk met name ook als het gaat om een echt christelijk goed werk, is het getuigen van de hoop die in ons is. De kerk van de eindtijd zal een getuigende kerk behoren te zijn, tegen de stroom in. Omdat we geloven dat dat een echt goed werk is. Ik las gisteren een uitspraak in het Engels waar stond, "Mankind's greatest need is Jesus." Hoe eenzaam of ellendig of ziek of zwak mensen ook kunnen zijn in deze tijd, hun diepste nood is Jezus Christus. De eindtijdgemeente mag een getuigende gemeente zijn. Het goede werk van evangelisatie opnemen. Om deze verkommerende wereld, deze steeds killer wordende maatschappij, de heugelijke tijding van het evangelie te vertellen. En in vers 25 zegt hij, laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Hier zie je een praktische oproep voor christenen om bij elkaar te komen. Het is nu in coronatijden wat moeilijker. Je mag tot 30 nog onder strikte voorwaarden bij elkaar komen, maar in deze tijd meer dan 30 is niet mogelijk. Ik hoop dat u het mist. Ik hoop dat u de broeders en zusters mist. Elkaar zien, elkaar in de ogen kijken. Nou, de apostel zegt, laten we niet achterop raken. Bezoek de samenkomsten. Waarschijnlijk doelt hij hier ook op de onderlinge huissamenkomsten. Dat we elkaar in kleine verband ontmoeten. Zoals in Handelingen 2 staat, hè, dat ze van huis tot huis brood braken. Liefdemaaltijden nuttigden met elkaar. Wat is dat een kracht als de gemeente echt bestaat ook uit vriendschapsrelaties. Mensen die elkaar opzoeken. Niet omdat het zo hoort of omdat het in de kalender van de gemeente staat. Maar omdat ze relaties met elkaar hebben en elkaar willen ontmoeten. De onderlinge samenkomst. Want dat is de plek waar God wil werken. Waar hij zijn liefde wil geven. Psalm 133. Zijn zegen wil geven. Ik denk dat de eindtijdgemeente getypeerd zal moeten worden door flexibele samenkomsten waar de gelovigen elkaar ontmoeten. En vanuit relaties met elkaar leven. Dat betekent dat ieder zijn gave in kan zetten. Ieder heeft de Heilige Geest ontvangen. En ieder het lichaam van Christus kan dienen. De een in het dienen, de ander in het spreken. De een heeft die gave, de ander die. En als het samenkomt, wordt het een heerlijk werkend geheel. Juist in de eindtijd. Ik noem nog 2 kenmerken. Ik heb er 4 gehad. Het eerste kenmerk wat ik noem is, de gemeente zal een vurige liefde voor de Heer Jezus hebben. 2. Ze zal vasthouden aan het woord van God. 3. De harten zullen het centrum zijn. We richten op het hart. En 4. Laten we elkaar aanvuren tot liefde. We leven als een familie. En ik noem er nog 2. De eindtijdgemeente, kenmerk 5, zal getypeerd worden door volharding. Vers 36 zegt, ik vind dat zo mooi, u hebt volharding nodig. Waarom? Nou, denk aan de Indianen. Toen de stroom hevig werd en er een briesje kwam, toen moest hij harder peddelen. De eindtijdgemeente zal meer en meer onder druk komen te staan. De apostel zegt heel eerlijk, hij zegt in vers 33, jullie hebben smaad en verdrukkingen geleden. Jullie waren een soort van schouwspel, een theater voor de wereld, een lachwekkend theater. Jullie hadden medelijden met mij toen ik in mijn boeien zat, zegt de apostel, vers 34. En jullie hebben de beroving van jullie eigendommen met blijdschap aanvaard, want jullie zagen op het betere en blijvende bezit in de hemel. Maar nu dreigden ze wat achterop te raken. Daarom schrijft hij deze brief. En daarom zegt hij in vers 36, jullie hebben volharding nodig. Jezus heeft gezegd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Gelooft u dat? Dat wij volharding nodig hebben. Weet u, het christelijke leven is niet een glijbaan, maar een renbaan. Jezus aannemen in je hart en vervolgens de hemel in glijden. Dat is niet het plaatje van het Nieuwe Testament. O zeker, wij zijn veilig in Gods hart en veilig in de handen van de Heer Jezus. Maar hij zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Kijk naar de apostel Paulus. Jaag gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na, zegt hij. Timotheus, jaag ernaar. Je bent gezet in een renbaan. Het is niet een 100 meter sprint. Nee, het is een marathon. Het is een marathon. En degene die volharden. En volharden kost strijd. Soms bloed, zweet en tranen. Kost gebed. Kost overgave. Kost aanvaarding van het feit dat je soms in een hoek zit. Dat je verdrukking leidt. Dat je alleen staat. Dat je op je studie geen kameraden hebt om werkelijk je hart mee te delen. Dat je in je gezin misschien niet begrepen wordt. Of dat je familie ten diepste vervreemd van je wordt omdat je de Heer Jezus volgt. Dat is die volharding en die hebben we nodig. De eindtijdgemeente heeft volharding, brood nodig. Vers 36. Zodat we na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zullen verkrijgen. Na het volbrengen, daar zit ook die inspanning in. Dan zullen we de vervulling van de belofte krijgen. Wij hebben volharding nodig. Dat is het 5e kenmerk van de eindtijdgemeente. En ik sluit af met de 6e, het volgende vers. Want, zegt de schrijver, vers 37, leest u met me mee. Nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Wat een geweldige belofte. Hij die komt, 1, zal komen, 2, en niet uitblijven. De eindtijdgemeente leeft in verwachting. Hij zal spoedig komen. We weten niet precies wanneer en hoe, de dag en het uur. We zitten niet in het planningscomité van de wederkomst. We zitten in het welkomstcomité. We verwachten hem. We weten niet ieder detail. Maar wat we weten is dat onze harten er naar uitzien om hem te gaan zien. Om hem te zien regeren over Israël. En zijn koninkrijk hier op aarde zien op te richten. Verwachting is een geheim. Paulus zegt, wij die de komst van de Heere zullen meemaken. Hij leefde in de overtuiging dat hij de Heere zou gaan ontmoeten. Nou, dan kan je zeggen, hij heeft het misgehad. Paulus, je ligt nog steeds begraven met je lichaam. De dag dat de Heer Jezus fysiek weer komt, moet nog komen. En toch geloof ik dat hij het niet mis heeft gehad. Want de vure verwachting van Jezus heeft hem volharding gegeven. Heeft hem liefde gegeven. Prikkelde hem tot liefde en goede werken. deed hem staan op het woord van God, deed hem worstelen met Gods beloften. En zo heeft Paulus de goede strijd gestreden en het geloof behouden. De loop beëindigd. En de vraag is, aan jou, maar ook aan u als gemeente, gaan wij erbij zijn? Zullen deze 6 waarden die ik heb genoemd, zijn dat waarden die uit je hart gegrepen zijn? Geloof je dat God ons roept om in de eindtijd op deze manier met deze kenmerken te stralen als zijn gemeente, als zijn bruid, die binnenkort verenigd wordt met de hemelse bruidegom? Ik hoop van harte dat ze u en jouw leven, maar in het bijzonder ook het leven van de gemeente, zullen kenmerken. Zodat we een getuigenis hebben naar de mensen om ons heen. En de Heer Jezus zich over ons kan verheugen. En dat moment spoedig aanbreekt dat we hem zullen zien. En dat we vanaf dat moment hem gelijk zullen zijn. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Halleluja. Amen.